Naar Jacobus hoofdstuk 4 gaan wij weer. Waar wij vorige keer zo ongeveer terecht waren in vers 7 en 8. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Ik ben altijd geneigd om die komma en die puntkomma in het vers te verwisselen. Want ik ben van mening dat de uitdrukking zo onderwerpt u dan goden ongeveer hetzelfde is als wederstaat de duivel. Ik zou niet weten hoe je anders de duivel zou moeten wederstaan dan door zich aan God te onderwerpen. Dat blijkt ook uit de context. En verder zijn er geen adequate middelen om de duivel te bestrijden. Afgezien daarvan, dat laatste in zichzelf is trouwens ook helemaal niet de bedoeling. Dat komt pas later. Dat is een latere fase in het heilsplan van God. Voor ons privé betreft, wij zouden ons goden onderwerpen, was de bedoeling. Ik meen dat ik vorige keer ook nog zoiets gezegd heb. Nou ja, er zijn er die er steeds op uit zijn om ons te vertellen wat de duivel allemaal doet. Om ons daarvoor te waarschuwen. En ze zijn ook bezig soms om naar hun eigen zeggen duivelen, dan wel de duivel uit te werpen. Maar ook als dat allemaal zou kunnen en zou lukken, let op zou, ook als dat allemaal zou kunnen en zou lukken, dan levert dat nog niks bij aan het tegenwoordige werk van Christus. Of aan uw zaligheid, of wat dan ook maar. Daarvoor is nodig dat men inderdaad zich aan God zou onderwerpen. Dat wil zeggen, zou geloven, en zoals al gezegd is in de inleiding, men zou horig zijn, dat wil zeggen gehoor geven aan het woord van God en zich daaraan onderwerpen. Daarmee wederstaat men de duivel logischerwijze, want daarmee treedt men als het ware uit deze tegenwoordige wereld en geeft men gehoor aan de oproep van de Heer om vrijmoedig tot hem te naderen. En dat is ongeveer het volgende vers, namelijk naakt tot God, van het werkwoord naken, dat wil zeggen naderen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Dat wil zeggen, daar komen we elkaar tegen. Maar het is feitelijk niet wat anders dan wat we in de Hebreeënbrief lezen met die woorden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Of laat ons met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. En door het voorhangsel dus, respectievelijk Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Daar volgt meteen uit. Misschien heb ik het vorige keer gezegd, maar ik vind het niet erg om nog een keer te zeggen. Daar volgt meteen uit dat het naderen tot de troon der genade, ik zeg dat ook graag hoor dit, dat het naderen tot de troon der genade uit de Hebreeënbrief niet moet worden teruggebracht tot het idee dat je af en toe je handen vouwt en je ogen dicht doet en wellicht een verlanglijstje indient of iets dergelijks. Ik bedoel, naderen tot de troon der genade is maar niet een gebed uitspreken in welke vorm en met welke bedoeling dan ook. Naderen tot de troon, dat doe je om voor de troon te knielen en je te onderwerpen aan degene die op de troon zit. En dat is wat je hier dus ook leest. Onderwerpt u dan goden, maar het wordt herhaald in volgende vers, vers 8, nader tot God. Want dat is wat men zou doen als men nadert tot de hoogste gezagsinstantie. Toch? En dan, dat wil zeggen, zich beschikbaar stellen aan de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Met dank aan het voorgaande Bijbelboek. Dat wil zeggen, de Hebreeënbrief. Ik denk altijd, als je de Hebreeënbrief begrepen hebt, en je komt dan eerst bij de volgende, namelijk de brief van Jacobus, dan begrijp je waar het over gaat. Over precies hetzelfde, namelijk dat wij niet leven onder het oude verbond, dan wel onder de wet, maar dat wij leven uit de genade van het nieuwe verbond. Daar heb je wijsheid voor nodig om dat te begrijpen, maar zo begint Jacobus dan ook inderdaad, toch? En hij stelt vast, wij zijn wedergeboren en de bedoeling is dat het woord der waarheid ons zachte gemoed zou vullen. Ik hoop dat u zich dat herinnert uit hoofdstuk 1. Want dat was zo het verhaal. En uit hetzelfde volgen deze hoofdstukken voort. Dat wil zeggen dat men inderdaad nederig zou zijn, zich onderwerpen aan de Heer, hem zou dienen en dus niet hoogmoedig zou zijn en wat het maar was. En dat is de rest van de brief eigenlijk. Ik moet je eerlijk zeggen dat het nou niet mijn populaire, mijn favoriete onderwerp is eigenlijk. Om u voor te houden hoe u in het leven zou staan enzovoorts. Maar ja, er zijn anderen voor wie dat wel het meest populaire Bijbels onderwerp is. Voor de meesten denk ik eigenlijk. Ik heb het er niet zo op, het ligt me niet zo op, maar dat is een persoonlijke aangelegenheid. En bovendien ben ik ook altijd van mening dat het een tamelijk vanzelfsprekende aangelegenheid is. Waarom zou ik erover moeten spreken? Dat ik het doe is omdat het gewoon in de Bijbel staat, het is een schriftgedeelte en het wordt hier uiteengezet. Dus ja, het is Bijbelse waarheid, inderdaad, ja. En het is zoals onze broeder in zijn inleidende woorden zei, wanneer wij zelf leven uit genade, past ons nederigheid en past ons ook die genade mede te delen aan anderen. Kortom, die genade zou het beginsel zijn, de grondslag zijn voor onze praktische levenswandel. Dat is het eigenlijk. En daarover wordt hier gesproken. En voor wat die oude mens betreft, met zijn hoogmoed, ja, ik weet het niet. Ik ben geen antropoloog, ook geen psycholoog, dus ik kan het u niet zeggen. Maar de Bijbel zegt dat de mens van nature hoogmoedig is, zichzelf te beschouwen als de kroon der schepping. Het zijn woorden die je uitsluitend in christelijke kring trouwens terugvindt, zodat misschien het zelfs zo is dat christenen nog de meest hoogmoedige mensen zijn van allemaal. Niet dat ik zelf op die gedachte kom, daar ben ik te dom voor. Maar die heb ik wel eens gehoord, hè. Zo door ongelovigen. Die vinden die christenen hoogmoedig. Ja, ja, zeg, als je die een hand geeft, moet je dan je vingers natellen. Wie zei dat ook alweer? Het is wat langer geleden, maar ja, is een soort legendarisch geweest, enige jaren. Ik moet u zeggen, ik heb daar geen ervaring mee. Ik zou er ook geen uitspraken over willen doen. Maar laat het een waarschuwing zijn, hè. Goed. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Het punt is dat dit soort uitdrukkingen, uw lachen worden veranderd in treur en uw blijdschap in droefheid, dat woorden zijn van rouw. Het is een oproep van rouw en die gaat samen met bekering. Kijk even of er niet wat oud-testamentische verwijzingen onder staan. Nee, zie ze gewoon niet. Maar de profeten in het algemeen in het Oude Testament, die gebruiken die woorden. Hè. Die roepen het volk op tot zich te bekleden in zakken en as en dan wel stof op het hoofd te strooien en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, berouw om het oude leven dat in de praktijk niet alleen hoogmoedig was, maar daarmee opstand tegen God. Als je die twee begrippen bij elkaar hebt, hoogmoed, opstand tegen God, dan begrijp je schriftgedeelten als deze veel beter. Want hoogmoed is natuurlijk opstand tegen God. Dat wat waar de tegenwoordige mensheid zo trots op is, de verlichting, dus niks anders dan hoogmoed, waarbij de mens geacht wordt op de hoogste trap van de hiërarchie te staan in de wereld als zodanig. Ik bedoel, in de schepping. Het is niks anders dan opstand tegen God. En het hoort bij de verworvenheden van de moderne mens. Maar het is eigenlijk de grootste zonde die er is. Toch? Nou ja, in het licht van dit soort schriftgedeelten wel. Ja. Gedraagt u als ellendigen, treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren, uw blijdschap worden veranderd in bedroefdheid. En dan weer, vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Dat is natuurlijk gewoon de herhaling van wat er in vers 6 staat, feitelijk. Zodat u begrijpt dat de uitdrukkingen in vers 9 daar rechtstreeks verband mee houden. Het onderwerp is niet veranderd, integendeel. Het gaat nog steeds om hetzelfde en met kracht. En bij herhaling wordt gezegd, vernedert u voor de Heere. Vers 6 zegt immers, God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. En dus vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Ik meen dat ik vorige keer Filippenzen 3... heb aangehaald. Ja. Nog aan het slot van de lezing, denk ik. Omdat daar gezegd wordt dat wij met ons hemelsburgerschap op die grond, op grond van het feit dat we hemelburgers zijn, de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dan zal ik wel van gezegd hebben dat dat vernederd lichaam, die uitdrukking eigenlijk niks anders betekent dan ons dienstbare lichaam. Dat lichaam waarmee wij de Heer dienen. Voor de rest, ons lichaam is niet vernederd in de zin van dat het hoog was en laag geworden is. Dat kun je er dus sowieso niet in lezen. Dus blijft over ons nederige lichaam. Maar ja, wat is dat nou helemaal? Waar het over gaat, ook in dat schriftgedeelte, met name in de Filippense brief, is inderdaad dat wij het voorbeeld van de Heer Jezus hebben te volgen, zouden volgen. Namelijk om hier op aarde dienstbaar te zijn, daarmee ondergeschikt aan het woord des Heren. En daarmee zouden wij schijnen als lichten in een duistere wereld en hoe dat maar heet allemaal. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat was Filippenzen 2. Hè? Nou ja, laat ik dan nog eens een keer wat zeggen. Misschien heb ik dat bij de inleiding tot dit Bijbelboek wel gezegd. Het eigenaardige is dat wij in Jacobus inderdaad niks vinden met betrekking tot een hemelse positie van de gemeente. Niet voor het heden, hoewel er zijn weinigen die dat sowieso verwachten natuurlijk. Maar ook niet voor de toekomst. Helemaal niks daarover. Hetgeen heeft geleid tot ultradispensationalistische gedachten. Zo heet zoiets nou eenmaal, ultradispensationalisme. Ik heb de term niet uitgevonden. Maar de gedachte dat de Jacobusbrief helemaal niet, dat we die eigenlijk helemaal niet mogen lezen. Nou ja, het mag wel, maar we hoeven ons er niets van aan te trekken, omdat het niet over ons gaat. En dat er geen boodschap voor ons in zou zitten, omdat het op een andere tijd, omstandigheid, dan wel bedeling, betrekking zou hebben. Dan moet ik u zeggen, stel dat dat zo is, dan maakt dat nog geen bal uit, want dan hebben we altijd nog de Filippense brief, waarin in de praktijk precies hetzelfde gezegd wordt. Alleen daar wordt geredeneerd vanuit een hoger standpunt. Maar met dezelfde strekking, want heel de Filippense brief gaat erover dat wij hier als kinderen van God, hier op aarde, wedergeboren mensen, net als die uit Jacobus, Jacobus 1 weet u nog, die ons wedergeboren heeft enzovoort, door het woord der waarheid, dat wij als wedergeboren mensen en dus als kinderen Gods hier op aarde zouden leven, bescheiden en onderworpen aan de Heer en zijn woord. en zal een licht zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet hoogmoedig, maar nederig. En wij verwachten dus voor de toekomst de zaligmaker die ons vernederd lichaam, maar ik vertaal liever met die ons nederig lichaam, en dus dienstbaar lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat is voor de toekomst. Dat laatste staat er in Jacobus niet bij. De bediening van Jacobus is wat beperkter, maar de inhoud ervan is volstrekt overeenstemmend. En dat het weer zo is, en dat het een functie heeft, is natuurlijk omdat wedergeboren mensen niet noodzakelijk een hemelse bestemming hebben. Ik bedoel, na de opname van de gemeente komen ook mensen tot geloof, Godzijdank. En die worden dus wedergeboren en die krijgen niet een hemelse roeping, bediening, erfenis of wat dan ook. Want ja, we zitten met een aarde die ontvolkt is geworden. Toch? Ja, ik zeg het maar vlot en laconiek, maar de aarde zou bevolkt worden, ik heb er een mooie bijbeltekst voor. De aarde is gemaakt voor de mens tot bewoning en de mens is gemaakt tot bewoning van de aarde. Waar het ergens staat in Jesaja ben ik vergeten, maar doe maar. Zoiets. Die lui hebben dus inderdaad geen hemelse toekomst. Trouwens, oud-testamentische gelovigen net zo min. De enige uitzondering is de gemeente van vandaag. He? En mocht nou ooit nog eens een keer iemand zeggen van ja, die Filippense brief, dat gaat over lui met een hemelse roeping en erfenis, dus dat is niet voor ons. Dan blijft voor hun altijd nog over de brief van Jacobus. Dat bedoel ik nou maar. En als het mee zit, dan zien ook zij dat de inhoud van die beide brieven feitelijk toch weer gewoon hetzelfde is. Dat wil zeggen, de oproep om als kinderen Gods te leven in alle nederigheid en in dienstbaarheid aan de Heer. Dat is wat het is. Heb je dat nog? Iets systematischer dan het nieuwe verbond is aangebroken in de opstanding van Christus. Sindsdien heerst genade, heet dat, in plaats van wet. Sindsdien is er die hoge priester naar de ordening van Melchizedek tot in eeuwigheid. Dat stond al in Psalm 110, vers 4. En daarna een paar keer aangehaald in de Hebreeënbrief, letterlijk. Priester, dus dat blijft altijd zo, dat nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus. Maar wij leven in de eerste fase van dat nieuwe verbond, de eerste tijd. En dat houdt in dat wij eerstelingen geacht worden te zijn, eerstgeborenen, zo u wil, van dat nieuwe verbond. En de eerstgeborenen zijn bestemd voor de hemel. En als dat gecompleteerd is, als die periode voorbij is, zal ik maar zeggen, als die datum gepasseerd is, want er staat een datum altijd voor, ja, dan volgt de eigenlijke oogst pas. En u weet het, Matthäus 13 zegt, de oogst is de volleinding der eeuw, maar dat is pas na de opname van de gemeente. Heb u dat nog? Leg er die gelijkenis maar bij, van het onkruid met name. De oogst is de verleiding der eeuw, maar voordat de oogst, werkelijke oogst aanbreekt, is er de verzameling van de eerste vruchten van de oogst. En dat is de verzameling van de gemeente van vandaag. Zie. Kortom, Filippense is voor de volle 100% toepasbaar in onze tegenwoordige tijd. Maar het neemt niet weg dat de basis van dat nieuwe verbond is gewoon, men zou als wedergeborene leven op deze aarde, later op een nieuwe aarde, maar voorlopig op deze aarde. Dat is inderdaad pas na de opname van de gemeente, maar het is altijd nog meer, aanzienlijk meer dan 1000 jaren. Dus het is wel de moeite waard, lijkt mij. Nou, over die situatie gaat dat dan dus. Zie? En daar is de Jacobusbrief ten volle op van toepassing. Maar die is net zo goed ten volle van toepassing op onze dagen. Alleen daar komt nog bij de hemelse positie van de gemeente. En dat is het enige verschil. Heb je dat? Ja. Ik hoop het. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Dat was vers 10 en ik heb geloof ik wat schriftplaatsen aangehaald. Al naar aanleiding van vers 6 heb ik aangehaald. Matthäus 23 vers 12. Wie zichzelf verhogen zal, zal vernederd worden. Wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Aangehaald eveneens in Lucas 14 vers 11 en in Lucas 18 vers 14. En 1 Petrus 5 heb ik zeker genoemd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Dat zijn enige schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament die volstrekt hetzelfde zeggen en zelfs met dezelfde woorden. Maar de grondgedachte vinden we uitgebreid terug in de Oud-Testamentische profeten. Ik vind het nog niet zo nodig om daar uitgebreider op in te gaan, mede omdat het een volstrekt algemene waarheid is. Hè. Al wat hoog is, al wat groot is, zou vernederd worden, dan wel teniet gedaan worden. En het kleine, het onwaardige, zou verhoogd worden. Zelfs zou de Heer de koninkrijken der aarde geven aan de minste onder de mensen. Uit Daniël komt hij. Dat is natuurlijk aan de Heer Jezus Christus. Die wordt als de minste onder de mensen gerekend. Inderdaad, in Filippenzen 2. En dat is dan weer zo dat het daar genoemd wordt. Omdat hij daarmee weer ons tot voorbeeld gesteld wordt. Die gezindheid, wat stond er? Dit gevoelen. Zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Die, enzovoorts. Dat is het, hè. En dus, vers 11 van Jacobus 4. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Er staat niet, ligt niet over elkaar. Ook niet, ligt niet tegen elkaar. Dat soort woorden zijn er ook hoor, maar niet in deze plek. Hier staat, spreek niet kwalijk van elkander. Het heeft geen enkele zin, het heeft geen enkele bedoeling, dient geen enkel nut om elkaars kwaad te bespreken. Bovendien, als men dat zou doen, is men tegelijkertijd aan het oordelen. Ja. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Dit is waarschijnlijk een moeilijke uitspraak. Maar in dit soort dingen komen wij altijd in de bekende problematiek terecht. Sorry dat ik dat zo gemakkelijk zeg. Zo haal ik mijn schouders weer op en zeg, de bekende problematiek. Er worden tot vandaag dikke boeken over geschreven over die kwestie van hoe moet het nou met de tucht. Ik heb een broeder gekend, wiens naam ik niet zal noemen. Die kwam uit boeken geschreven. En die kwam uit, over min of meer Bijbels onderwerpen. En die kwam eens een keer op een contactdag. Kwam hij, en ik weet niet meer wat het onderwerp was. Ik geloof dat het iets was over de gemeente of zo. Maar misschien ook niet, dat weet ik niet meer. En na afloop hebben wij even een kort gesprekje gehad. Van ja, dat eigenlijk niet kon wat wij daar deden, want wij waren geen gemeente. Dat is één. En toen zei ik, nou, wij functioneren wel als een gemeente, dat ziet u. Het werkt al jaren precies zoals ik het ook al jaren verkondigde, daar hoef ik niks voor te doen, dat gaat vanzelf. Maar het antwoord was, de reactie was, maar waar blijft dan de tucht? Nou, dan zit je weer met dit onderwerp. Er moet toch controle. De gedachte is, maar het overvalt me altijd als iemand zoiets zegt. Dan ben ik helemaal uit het veld geslagen. Hoezo? De tucht? Welke tucht? Wat voor tucht? Wat is dat voor een ding? Wat moet je daarmee? Dat de door ons op democratische wijze aangestelde oudsten in de gemeente, met een term die trouwens volstrekt in dat verband onbijbels is, de lui heten honguit diakenen, maar dat de zogenaamde oudsten in de gemeente een soort rechtbank gaan vormen en gaan controleren of die gelovigen zich wel netjes gedragen en niet door het rode stoplicht rijden. En er was nog iets anders wat ze niet mochten, maar dat ben ik nou vergeten. Vroeger wist ik dat nog wel. Maar laat me zitten. Maar toch, of niet, daar gaat het toch over? Over macht? Ja, daar gaat het in de hele wereld over. Over macht. Over staatsinrichting. Je kan het nog navragen aan Plato. Wanneer was dat? 500 voor Christus. En hij was vast niet de eerste die daarover nadacht. Hoe in het Rijk, hoe je de staat, het volk moest inrichten. En controle uitoefenen op wat de mensen doen en laten. Ik leef vanmorgen hier naartoe. Toen dacht ik, al die auto's die hier rijden, al die mensen die gaan, die hebben allemaal zo een zend- en ontvangtoestellen bij zich. Er moet een verschrikkelijke chaos in de ether zijn. Nou scheelt het dat ether niet schijnt te bestaan, maar zo heet dat nou eenmaal, door een noodlottig misverstand. En al die auto's worden gepeild en al die auto's peilen de satellieten enzovoort. En al die telefoons worden gepeild. Een kastje in de auto hangen die bijhoudt welke ritten ik maak om aan de belasting te ontkomen. Anders dan moet ik weet ik hoeveel geld bij mijn inkomen optellen en aan de fiscus afdragen. Dus administratie doen. En zo'n ding in de auto. Dus het is een heel gedoe. En dan denk ik, ze hebben het goed onder controle. Hè? En dan rijden hier die drie rivieren. We rijden overheen. Ik rij over het Amsterdam-Rijnkanaal en over de Lek en zo. En er zijn die bruggen en er staan om de paar honderd meter staan er van die camera's. Je wordt overal bijgehouden waar je zit en waar je bent. In ieder geval, je bestaat onder controle. En de overheid vindt dat heerlijk. Vinden ze geweldig. En wij laten het ook maar zo altijd. En we noemen het een vrij land. Terwijl ik wel eens vaker zeg, ik had u dingen willen vertellen die ik niet mag vertellen. En die ik om voor de hand liggende redenen dan ook maar niet doe. Sommigen weten wat ik dan bedoel, want we leven in een vrij land met vrijheid van meningsuiting. Wat een onzin is het allemaal. Het is allemaal controle. En dan kom je in een kerkgenootschap, dan wel bij een vrije evangelische, charismatische. En wat heb je daar? Een raad van oudsten, die staan bij de deur. Een ballotagecommissie, of je er wel in mag. En dat misschien niet, maar anders werkt het andersom. Je mag er wel in, maar je loopt risico dat ze je eruit gooien. Dan mag je blij wezen, want er zijn ook kringen waar je wel in mag, maar niet uit. Komt in de politiek ook voor. Er zijn mensen die zijn landen zetten een hek om het land heen om te voorkomen dat er anderen binnenkomen. En er zijn er ook die zetten een hek eromheen om te zorgen dat er niemand uit kan. Hetzelfde verhaal. Fundamenteel geen verschil tussen eigenlijk. Het is macht uitoefenen en onvrijheid. En als je dat een beetje eufemistisch wil bespreken, dan noem je dat tucht. In de zin van, dat is noodzakelijk voor de opvoeding van de mens, dan wel de gelovigen. En wie moet het dan doen? Ja, wij. Elkaar opvoeden, wat niet meevalt als je eerst alle autoriteit hebt afgeschaft trouwens. Dan is opvoeding een heel verschrikkelijk ding. Eigenlijk onmogelijk, zou je daar ook wel enige voorbeelden van kunnen geven. Hoe men probeert, min of meer in paniek, om zulke situaties op te lossen. Maar ja, ik zal het toch maar niet doen. Maar welke tucht? Voor zover wij opgevoed worden, worden wij opgevoed door de Heer zelf. En u en ik, zolang wij op aarde zijn, zijn wij kinderen Gods. En zijn wij zelf het voorwerp van die opvoeding, van die tucht. En daar moeten we ons niet mee bemoeien. Met de opvoeding van anderen. Ik meen dat 100%, meer dan 100 bestaat immers niet. Ik meen dat voor de volle 100%, daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Het enige wat bij ons ligt, is de verantwoordelijkheid om onszelf voor te houden. Het woord des levens, die haal ik dan toch maar even uit Filippenzen hoofdstuk 3. Want nadat daar, net is 2 nog, want waar daar gezegd wordt dat we het voorbeeld van Christus zouden navolgen, daar staat dat ook meteen, hè? Omdat we als lichten zouden schijnen in een krom en verdraaid geslacht. En daarna voorhoudende het woord des levens, toch? Dank u, zuster. Vers 16. Ja, dat klopt, ja. Voorhouden het woord des levens, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. En dat is wat Paulus bij ons ook doet, hij houdt ons ook het woord des levens voor. En dat woord zou zijn uitwerking in ons hebben. Puur het woord van God. Jacobus zegt hetzelfde. Die zegt, dat woord der waarheid zijn wij. Daar zijn wij uit wedergeboren. En daarna staat er, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. In de zin van, het is het enige dat uw zielen kan zalig maken. En als dat het niet doet, doet niets het. Dus voor ons blijft altijd over dat woord. Ja, niet in de zin van wet uiteraard. Want dan gaan we weer en dan zijn we weer terug bij Jacobus 4 vers 11. Wie zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet. Waarom zou dat nou zo wezen? Want men heeft toch vaak nog het idee, ja, kwalijk spreken, dat de wet spreekt kwalijk over ons, want de wet veroordeelt ons. Dus als we ons nou daar weer aansluiten, hoezo spreken wij dan kwalijk van de wet? Ja, dat is gelaten hoofdstuk 2, geloof ik, 3. Gelaten 2. Vers 18, waar het gaat over de wet. En daar zegt Paulus, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot overtreden. Hij zegt glashard, als ik de wet zou toepassen, ben ik zelf een overtreder van de wet, want het is in strijd met de wet om de wet toe te passen, in ieder geval om de wet toe te passen op wedergeboren mensen. Waarom ik het nou verzwak, weet ik ook niet, want strikt genomen, alle mensen worden geacht gestorven te zijn, 1 is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5, een paar hoofdstukken hiervoor, en dus zijn alle gestorven. En wie gestorven is, is vrij van de wet en gerechtvaardigd van de zonde. De wet is gesteld over levenden. En daarom heet het, we zijn der wet gestorven. Dat stond hiervoor dus ook, hè? Dat was vers, even kijken. Nee, dat staat erna, vers 19 is dat. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik, vrij van die wet, voor God leven zou. Want God wil zeggen voor God. In de zin van dat wij nu weliswaar leven, maar dat leven zou gebruikt worden in dienst van God. Dat zijn dezelfde termen als uit Romeinen hoofdstuk 6. Waarna Romeinen 7 volgt en zegt inderdaad, we zijn vrij van de wet, want overmits wij dien gestorven zijn. Zo is het nou maar net. Zie? Dus er valt niks te oordelen over elkaar. Hoe zouden we van elkaar moeten zeggen dit of dat is niet goed? Met welke norm? Welke norm leggen we daarbij aan? Wat weten wij daarvan? We moeten ons daar niet mee bemoeien. Ik ben, kijk, zal ik u wat anders vertellen? Ik ben ervan overtuigd dat de Heer ons opvoedt. Maar het neemt niet weg dat de Heer ons bij gelegenheid toch gewoon een eindje laat lopen, soms een heel eind, in volstrekt de verkeerde richting. Dat hoort bij de opvoeding. Je moet ervaring opdoen. Want wij leven niet onder wet. Zo van, die kant mag je niet op. Maar we leven onder de genade. Wil je die kant op? Nou, ga dan maar. Ervaar het maar. Maak je eigen fouten maar. En we zouden elkaar eigenlijk ook moeten gunnen. Dat we allemaal onze eigen fouten maken. Ja. Zo is leven immers. Zo gaat dat toch? We moeten het allemaal zelf ondervinden, toch? Het bekende verhaal is hè, dat kinderen groeien op en dan bij een bepaalde leeftijd dan hebben ze uitspraken over hun ouders. En uiteindelijk is het, mijn ouders weten van niks, mijn ouders en dan mijn ouders. En met de laatste fase is, ze hadden toch gelijk. Maar in de tussentijd moet je dus gewoon zelf je weg zien te vinden. Dat doet de Heer ook. Ik werd van de week attent gemaakt op een boek. Dat heet 30 jaar in de greep van de Jehova's getuigen. Van de Jehova's getuigen. Dat was inderdaad Wim de Goeie die me erop wees. En begon enthousiast te vertellen. Dat hadden mijn ouders moeten lezen, weet ik hoe lang terug. Een geweldig boek. En dat was dan meneer Snell, die schreef het. Snell, met een Duitse naam, het was een Amerikaan. Met een Duitse achtergrond uiteraard. Die als kind bewust een gelovige was, maar die, nou, dat heet dan in de greep van de Jehovah's getuigen kwam. En daar 30 jaar heeft rondgezworven totdat hij uiteindelijk, totdat hem het licht opging. En tot hij zich los kon maken. Benaderde zin, dat boek staat gewoon in mijn kast. Maar hij wilde het opnieuw uitgeven, geloof ik. Ik weet niet precies, maar het was in de tijd een populair boek, maar dat is al lang geleden. Doet er niet zoveel toe. Maar dan kom je bij dat merkwaardige feit dat een oprechte gelovige 30 jaar van zijn leven, dat is voor velen al sowieso de helft, in de greep was, want ik gebruik diezelfde formulering van de titel van het boek dan maar, in de greep was van de Jehova's getuigen en zich er bezig is met dingen waar hij zich helemaal niet mee moest bezig houden. En ik weet er niet voldoende van, maar wat ik wel weet is dat de Heer dat rustig laat gebeuren, hoor. Als je dan de neiging hebt om die kant op te gaan, als je dat dan zo interessant vindt, want eigenlijk is dat gewoon allemaal hoogmoed ook, hè. Weten we het dan nog beter? Wij weten het nog beter dan al die anderen. Durf het haast niet te zeggen, maar het is kenmerkend, sinds mensenheugen is, het is kenmerkend voor ultradispensationalisme en alverzoening. De lui weten het nog beter dan wij. Snap je? En dat houdt ze daar. De hoogmoed houdt ze daar. Dat meen ik echt. Ja. Maar je laat je rustig die kant op gaan. Als je dat dan wil, loop dan maar tegen die muur. En dat laat hij gebeuren. En dat is ook wat, inderdaad wat met Paulus gebeurd is. Toen hij nog Saulus heette. Want achteraf leren we uitdrukkelijk dat de Heer hem van moedersbuik af aan, van vroeger kan niet, had uitverkoren om zijn dienstdienaar te zijn, zo staat het immers, zo zegt Paulus het zelf ook. Maar niettemin heeft de Heer hem dus, als u mij vraagt, tientallen jaren op het verkeerde spoor laten lopen. Niet dat de Heer hem daarop gestuurd heeft. Maar als die man dan zo nodig de wet wil toepassen, nou laat hem dan daar maar een poosje rondlopen. Laat hem maar eens kijken hoe dat gaat. En wat Paulus eruit geleerd heeft, is dat de wet een mens volkomen verblindt en de ogen sluit voor de waarheid en daarmee voor de Heer zelf. Daarom was die vraag die hij stelde, het waren zijn eerste woorden rechtstreeks tegen de Heer. De vraag die hij stelde, wie zijt gij, Heere, is markant. Dat wil zeggen, het markeert inderdaad zijn leven daarvoor. Hij kende de Heer niet. Maar hij was wel een van de grote theologen, wetgeleerde Joodse theologen van zijn tijd. Dat twijfelt niemand aan. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Dat is blijkbaar zo. Maar hij moest wel zeggen, wie zijt gij, Heere, want hij had geen idee. En andersom, die vraag, wie zijt gij, Heere, ja, dat is het begin van het echte leven, om zo te zeggen. Want dan gaat de Heer zich bekendmaken. Dat begint dan. Zie? Maar je ziet waar de wet toe leidt. Men kent de Heer niet. En ja, dat is in onze dagen nog steeds zo. Daar waar men wet toepast en zo nodig tucht moet hebben in de gemeente, daar raakt men vanzelf de waarheid kwijt. Dan, ik had ook kunnen zeggen, daar is je al lang zoek, dus ik beheers me nog aardig, dacht ik. Hè? Maar daar raakt men vanzelf de waarheid kwijt. Zo gaan die dingen. En de Heer laat het rustig gebeuren. Dan, oké, ga dan maar. Als een mens echt de goede trouw is, dan grijpt de Heer hem wel in zijn nekvel. Maar dat kan dus wel eens 30 jaar duren, heb ik begrepen. En soms nog langer. Want die voorbeelden ken ik ook nog. Mensen te hoogmoedig zijn om tot geloof te komen. Ik had een grootvader die zei, daarom heb ik zeker zo oud, die heeft de helft van zijn leven in een rusthuis doorgebracht. Dus ja, in een bejaardencentrum, ja. En die zei, ik ben waarschijnlijk zo oud moeten worden om alsnog de Heer te vinden. Ja. Voor sommigen is de lange weg. Maar als men oprecht is, gebeuren die dingen toch. En daar moeten we het bij laten. Dat wil zeggen, het is niet anders. Zie je? En in de Bijbel lees je ook zulke uitspraken, die liggen me nou niet bovenop, maar uitspraken als, nou ja, als iemand een andere weg wil gaan, oké, laat hem gaan, maar maak geen ruzie, misschien komt hij nog eens terug. Als de Heer het hem gunt. Wat nog maar de vraag is, want het gevaar, en dat mag ik ook niet overslaan dan. Het gevaar is natuurlijk toch dat iemand bewust tegen het woord van de Heer ingaat. En dat kun je niet al te vaak doen. Want anders dan is het gebeurd. Dan trekt de Heer zich terug. Want het is geen mechanisme. Het is niet een methodiek. Het is wat de Heer doet. En daarom ben ik tegen elke methodiek ook. Het heeft geen zin. Niet dat er geen manieren zijn waarop je iets doet. Dat heb ik ook natuurlijk. Maar niet omdat ik er zwaar over nagedacht heb. Of iets dergelijks. Het gaat om het woord en dat moet zijn uitwerking hebben. Waar mensen het woord afwijzen, ontstaat vanzelf verblinding. Als ze niet beter weten, de goede trouw zijn, dan ligt het anders. Maar het is een bekend verschijnsel dat je kunt een paar keer het woord van de Heer afwijzen, maar daarna blokkeert het je leven en daarna blokkeert de Heer het. En zegt, nou dan niet. Dan houd je tegen. Ja, de farao is natuurlijk een legendarisch voorbeeld. En ik haal het niet graag aan, omdat het natuurlijk een oud-testamentische situatie is van feitelijk een ongelovige. Zou hooguit van toepassing zijn op de prediking van het evangelie. En daar werkt dat ook zo, hoor. In theorie, je hebt je leven lang de tijd. Maar in de praktijk, je wijst het af. En je wijst het nog een keer af, je wijst het nog een keer af. En dan is het niet serieus meer. Bereikt de boodschap je niet eens meer. Worden immuun voor ontstaat verharding. En dat is in het leven van de gelovigen net zo goed het geval. Men wordt verhard, men weet het al. Ik las laatst een stukje van iemand die gezicht gewijd heeft aan de bestrijding van de dwaalleren van Ab Klein Haneveld. En zo iemand getuigt natuurlijk meteen ook van zichzelf. Dus hij was al, al 9 jaar geleden al, was hij tot geloof gekomen. En hij had jaren bijbelstudie gedaan in de charismatische beweging. En had zich nou gewijd aan het bestrijden van het dwaalleren van Ab Klein Haneveld. Ja. Snap zo'n man nou zelf niet hoe onnozel zoiets is? Indien niet, dan niet. Ik persoonlijk zit er helemaal niet mee met dat soort zaken. Maar ik vind het wel illustratief. Men heeft 3 teksten uit het hoofd geleerd. En weet hoe het allemaal in elkaar zit. En moet zo nodig dwaalleren bestrijden. Wat heb je te beschermen dan? Kerkelijke traditie die nergens op gebaseerd is. Althans niet op de Bijbel. Ik begrijp die dingen niet. Dat noem ik nog eens hoogmoed, zulke dingen. Maar goed. Ze zijn nou eenmaal actief. En als zo iemand dat doen wil, dan moet hij dat maar vooral doen. Maar dat zo iemand nog eens licht door zooit opgaat, waag ik ook te betwijfelen. Dat gaat dus niet. Als je gericht bent op negatieve dingen en bestrijden daarvan en ontmeent het allemaal te weten, ja, dat komt nooit meer goed. Echt niet, er moeten andere dingen voor gebeuren. En die gebeuren soms wel, maar je moet er niet al te zeer op rekenen. Je kunt erop rekenen als iemand oprecht is. En voor de rest blijft dus zo, wij moeten elkaar toevertrouwen aan de Heer. Dat wil zeggen, elkaar bij hem brengen. En in het gebed, ja, maar ook zo, met het woord uiteraard. En dat is het dan. En voor de rest doet de Heer zijn werk door dit woord. Niet door het onze, door zijn woord. Dat in onze harten zal geplant worden. En dan verandert hij ons niet van buitenaf, maar van binnenuit. En daarom heb ik moeite om zo'n soort onderwerpen te bespreken. Want voordat je het weet, sta je te vertellen wat de mens moet doen en laten. Maar ja, dat beschouwt men als pastoraal werk. Hardnekkig is toch zoiets, hoor. Ik krijg het er ook niet uit. Hè? Maar, doe maar. Men zou het niet doen. Bovendien, dan moet men wet hanteren en daarmee spreekt men dus kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Dat wil zeggen, heeft men een mening daarover, stelt zich daarboven. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. En dat is een ander ding. Wij hebben niet de wet te hanteren. Integendeel. En wij stellen ons niet boven de wet. En wat de wet betreft, er is 1 wetgever. En die kan oordelen, die is ook de rechter. En die kan dus behouden en verderven. Dat wil zeggen, vrijspreken en veroordelen. Maar er worden meteen synoniemen ingevuld, omdat deze begrippen vanzelfsprekend zijn. Dat is wat de rechter doet. Rechtvaardigen dan wel veroordelen. En in de praktijk, hij kan behouden en verderven. En wie zijn wij dan? Wij kunnen dat namelijk niet, dat laatste. Dus zouden we ons ook van deze dingen volledig moeten onthouden. Past ons niet om dat te doen. Het maakt ons alleen maar hoogmoedig. Zie? Goed. En wat die hoogmoed betreft, want daar ging het om, dat is wisselwerachtig ook het thema van vers 13 en wat er verder volgt. Men heeft daar een nieuwe pericoop aangebroken, aangesneden. Ja, dat kan je zo niet zeggen, geloof ik maar. Men heeft er een nieuwe episode van gemaakt met de kop daarboven, onzekerheid des levens. Maar bij nadere zin, het gaat nog steeds over diezelfde hoogmoed. Trouwens, boven het hoofdstuk staat weerstand bieden aan twistgierigheid. Maar ik vind het ook jammer dat daar het woord hoogmoed niet in die kop is terechtgekomen. Want het gaat maar niet om twistgierigheid. Het gaat om hoogmoed. En ik heb een ander woord buiten beschouwing gelaten. Want dat mag tegenwoordig ook niet meer. Daar mag ik niet aankomen. Maar het andere woord zou geweest zijn competitie. Want dat ik zeg hoogmoed is te veroordelen, dan zegt u ja, dat is zo, dat is een ondeugd. Maar als ik zeg competitie, dan zegt u nou ja, dat hoort toch bij het leven. Dat hoort competitie. Wedijver is ook zo'n raar woord. Ijver dan. Dat is het streven om de beste te zijn, de grootste, wat het maar is. Om in het Guinness Book of Records te komen, zal ik maar zeggen. Om het maar een beetje ludiek te houden. In het hele leven is dat tegenwoordig zo. En heel onze moderne westerse samenleving is niks anders dan dat. Het is allemaal competitie. Toch? Ja, in Nederland is dat nog een beetje achtergebleven. Dat komt omdat we in Nederland het woord gewoon kennen. Dat we eigenlijk niet goed vertalen kunnen naar enige andere taal. Ja, het kan wel, maar dan krijgt het een andere betekenis. U weet wel, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Want in Nederland is het niet gebruikelijk om je kop boven het maaiveld uit te steken. Het is trouwens ook levensgevaarlijk. Maar competitie kennen we wel, maar we proberen dat een beetje geheim te houden. Vandaar dat we in Nederland ook niet bekendmaken hoeveel wij verdienen. In vele andere landen juist wel, omdat dat je status bepaalt. Dan geef je een plaats op de ranglijsten, de quotelijsten, weet u wel. En als het niet is hoeveel je verdient, dan wel hoeveel je bezit en zo. En wij hebben subtielere middelen om dat toch uit te drukken. Namelijk in het soort huis waarin we wonen en de auto waarin we rijden en de bril die we dragen. Maar alles moet uitstraling hebben, want je wilt toch iets over een imago. Maar goed, je komt het overal tegen. En in het bedrijfsleven ook. Hè. Als je in een groep moet functioneren, krijg je om de zoveel tijd een evaluatiegesprek. En worden je resultaten worden beoordeeld, krijg je cijfer voor. Die worden dan ergens in de kantine of waar dan ook maar worden ze aangeplakt. Zodat iedereen kan zien wat je beoordeling is. En of je target gehaald hebt. Of hoeveel geld je verdient voor het bedrijf waarin je werkt enzovoorts. En dan volgend jaar beter. Bovendien, de onderste percentage van de lijst, dat wordt ontslagen. Dat weet u toch, hè? Hij heeft niet voldoende rendement opgeleverd, dus die vliegen eruit. Dat is een en al competitie. Net als in de wielrennerij, hè? De laatste die over de streep komt bij elke ronde, die valt eraf. Dat wil zeggen, die valt uit. Dat heet een afvalrace. Dus het kunstje is zo net niet als laatste te passeren, je krachten te sparen en dan over te blijven. Nou, zo zit de samenleving ongeveer aan in elkaar. Het is competitie, maar het is in werkelijkheid natuurlijk toch gewoon hoogmoed. Alleen in de sport accepteren we dat. Maar er zijn meer dingen die we in de sport wel accepteren, maar daarbuiten in geen geval. Zoals nationalisme. Hè? Oranje zie je toch niet op de bekende Nederlandse feestdagen? Oranje? Oranje zie je alleen bij sportwedstrijden. Dat het even kan. Daarnaast mag het niet. Hebben we dat nog? We hebben die dingen maar afgeschoven. Maar het idee is natuurlijk toch dat heel onze samenleving eigenlijk langzamerhand veranderd is in één grote competitie. het carrière maken. En dat ten koste van anderen. En niet alleen de voetballers die elkaar tackelen of de wielrenners die elkaar met het elleboogje tegenhouden enzovoort. Maar dat gebeurt in heel onze maatschappij. Er kan maar één bovenaan staan. Dus als al die anderen nou vallen of ten val gebracht worden, dan werkt dat. En maar zo is het overal. Het gaat overal om de rangorde, de pikorde enzovoort. Dat is niet menselijk, dat is dierlijk. Alleen ontwikkeld tot karikaturale afmetingen.
De rat race.
De rat race, ja. Inderdaad. Nou goed, maar dat is wat het is, hoogmoed. En dan, als u mij vraagt, nou, laat ik het anders zeggen. Dat zou ik boven het hoofdstuk gezet hebben en boven het hele hoofdstuk wel te verstaan. Ook die woorden vanaf vers 13, namelijk welaan nu gij die daar zegt, dat welaan wil zeggen, oké, dan gaan we het volgaande toepassen. Welaan, nu. Gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Hoezo? Gij die niet weet wat morgen zijn zal. Want hoedanig is uw leven? Het is een damp die voor een weinig gezien wordt en daarna verdwijnt. Ja, ja, een damp wordt een weinig gezien. Ja, je kan het niet beetgrijpen hoor. En het idee dat je je leven in de hand kunt houden is een nogal hoogmoedige gedachte. Dat is ook de tragiek van oudere mensen, denk ik altijd. Is u dat nooit opgevallen? Oude mensen, zoals ik dan zou ik zeggen, hè, langzamerhand, die kijken vaak zo chagrijnig. Hè? Ja, totdat ze kind worden, of hoe dat maar heet, want er zijn andere termen voor, en dan zijn ze, kijken ze weer vrolijk uit hun ogen, maar dan komt het omdat ze helemaal niet meer weten wie ze zijn en waar ze zijn. Nee, ik spot er niet mee, maar zo werken die dingen. Dan valt die last weer af. Het is bekend dat mensen op later leeftijd zwaarmoedig worden. En dat is niet alleen maar omdat ze weinig meer voor zich hebben, maar ze kijken achterom en vinden dat ook niks. Dat was dan je leven, je kunt er nou ook niks meer aan doen. En dan ga je weg, dag. Het is een damp. Het was allemaal zo goed bedoeld, het waren allemaal van die fraaie plannen allemaal. U weet wel, voor de Nederlanders geldt dan, we zouden de hele wereld verbeteren, de planeet redden en wat we nog meer zouden doen. En er is allemaal niks van terechtgekomen, toch? En ook in ons eigen persoonlijk leven toch niet. Het is een enkeling die met genoegen kan terugkijken of op zijn minst kan zeggen, wie zijn het ook alweer? Ze zeggen, ik heb nergens spijt van. Ook niet origineel trouwens. Hè? Wie? Ja, die zong het in Frans, ja, ja, ja. Nee, ik las het vandaag nog, geloof ik. Ik heb nergens spijt van. Rutger Hauer. Ik heb nergens spijt van. Ja, dat is de negatieve kant om dat te zeggen. Hè? Ik heb nergens spijt van. Maar was het wat? Nee, het was niks, maar ik heb er geen spijt van. Dus ja, ik heb het niet zo hoog op die dingen, de Bijbel ook niet. Daarom zegt de Bijbel, ja het is maar een damp, het gaat voorbij. Dus er staat niet haal eruit wat erin zit. Er staat geniet ervan zolang dat kan. En wanneer dat maar kan. Carpe diem, dat staat er niet, maar dat is wel een goede korte interpretatie. Pluk de dag, want morgen wordt het weer anders. Dat is hoe men zou leven. En je weet niet of er een morgen is. Dat is ook inderdaad zo. Dus vooruit. En dat is de goede positie van de mens. U weet wel, asgras is zijn kortstondig leven. Of hoe die brende versie van die psalm dat maar zegt. Ons past geen hoogmoed. En bovendien, hoe meer men van het leven dan wel van zichzelf of van anderen verwacht, hoe groter de teleurstelling ook is. Zie? Daarom al dat soort plannenmakerij waar Jacobus hier aan refereert, ach, het heeft niet zoveel zin. Het is goed dat je plannen maakt, het is goed dat je wat gaat doen. Je moet er wat mee doen, anders heb je er ook niks aan. Dat is ook wat de Bijbel zegt. En als het wat oplevert, wel, wat het zou moeten opleveren, is dat je inderdaad geniet, is dat een goede woord, van wat God je geeft. Want dat is uw deel in dit leven, staat er dan. Nou goed, bij vers 13 waren wij. Welaan u gij die daar zegt. En dan in vers 15. In plaats dat gij zoudt zeggen. Het zijn uitdrukkingen die veroorzaakt worden door hoofdstuk 3. Dat hoofdstuk over zogenaamd het misbruik der tong. Met de algemene strekking dat de mens geleid wordt door wat hij zelf zegt. Door zijn eigen woorden. En vandaar dat hier deze uitdrukkingen gebruikt worden. Gaat er niet om zozeer wat men denkt, hoewel het daar natuurlijk over gaat. Maar het is men zegt het. En daarmee stuurt men zichzelf. En men zal die dingen niet zeggen. Wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen enzovoort. Ja, allemaal plannetjes, allemaal ideeën alsof het leven oneindig is. En alsof het leven maakbaar zou zijn. Om bekende termen, modieuze termen te gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat het niet maakbaar is. Op geen enkele wijze. En als er toch wat maakbaar is, dan wordt iets gemaakt door de Heer. Dat wil zeggen, door het woord des Heren. Dat is de kracht waarmee deze wereld gemaakt en ook de mens gemaakt is. En dat kan wat uitwerken, maar voor de rest valt er niks aan te doen. Dat is ook de algemene strekking van het boek Prediker. Men kan er niks aan doen. Met andere woorden, men zal genoegen nemen met wat men heeft of wat men is. En daar de grenzen van erkennen, ja, die inzien. Erkennen dat het grenzen heeft. Waar die dan liggen, dat zal in de praktijk wel blijken. Al is dat een proces van vallen en opstaan, uiteraard. Maar dat het er is, dat is bekend. En daaruit zou men leven. Gij die niet weet wat morgen zijn zal. Ik vind het altijd wel aardig. Vroeger hadden wij, enige tientallen jaren geleden, hadden wij futurologen. Weet u dat nog? Die maakten een studie van de toekomst. Dat was belachelijk. Ik heb het altijd volstrekt karikaturaal gevonden. Het past precies in het rijtje van eerst weet men, vroeger wist men veel weinig van alles. En de specialist die weet uiteindelijk veel van weinig. En als ze zo doorgaan, dan weten ze uiteindelijk alles van niets. En voorbeeld de futuroloog. Want de toekomst, dat bestaat dus niet. Daarom heet het toekomst. En hoe je dat zou moeten bestuderen, is per definitie onmogelijk. Je kunt je alleen nog bezighouden met kansberekening. Dat heb ik u wel eens verteld. Ik heb twee neven die zijn daarin afgestudeerd. Dus ja, gepromoveerd en alles. Eén is professor, was professor. Met emeritaat inmiddels. Kansberekening. Nou ja, het heet stochastisch programmeren. En het is een onderdeel van de wiskunde notabene. Dat heb ik ook altijd vreemd gevonden. Want ik dacht altijd dat wiskunde zich bezighield met dingen die wis en zeker zijn. Maar het ontaart dan toch in het bestuderen van dingen die men niet zeker weet. En hoe je daar dan wat mee moet doen. Maar wij kennen de toekomst nou eenmaal niet. En de futurologen zijn ook van het toneel verdwenen, heb ik begrepen. We komen ze nooit meer tegen. Wij weten niet wat morgen geschieden zal. En wat ons eigen leven betreft, Oh, wij zijn er maar even. Ik meen me te herinneren, maar ik kan die dingen nooit terugvinden, dat de legendarische professor Bertex, 100 jaar en langer geleden, ooit eens een keer een heel verhaal schreef over het leven van een eendagsvliegje bij een vennetje ergens in het bos. En die dan meende zijn wereld te kennen. En hij vergeleek dat met de mens, die er maar even is. En die geen idee heeft van wat hiervoor was, laat staan van wat hierna komt. Het is altijd licht, hoezo? Het is de hele dag, weet u wel. En voordat het avond wordt, voordat de zon ondergaat, is het beestje alweer overleden. Enzovoort. En dat is ongeveer wat de mens is. Hij weet van niks, hij is er maar even en zijn leven is een damp. Ze hebben het wat zwak vertaald, want er staat, want het is een damp. Het had vertaald moeten worden, want gij zijt een damp. Dat wil zeggen, het is net waarneembaar, maar tegelijkertijd ongrijpbaar. En die door de wind dus weer verdreven wordt. Die voor een weinig. Leuk is trouwens even, maar het heeft met onderwerp niks van doen, dat men hier achter een weinig het begrip tijd heeft ingevuld. Als het dan toch moet en kan, dan zou men dat wat vaker hebben moeten doen, zeg ik wel eens, hè. Die een weinig beneden de engelen gesteld was. Over Christus, weet u nog? Naar aanleiding van Psalm 8 en Hebreeën 2. Tijd, een weinig, voor korte tijd, ja. Een weinig tijds. Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt, omdat het licht uitgaat. Ja, gebeuren hier ook vreemde dingen. En daarom zou men in plaats daarvan zeggen, indien de Heere wil en wij leven. En weer zeg ik, nou ja, dat zeggen, dat komt uit hoofdstuk 3. Maar het denken is uiteraard ongeveer net zo erg. Ja. Men zou dat niet serieus denken. Men zou serieus denken, nou ja, als het lukt, als het kan. Onder het motto, als het lukt is het leuk. Die heb ik van een IT'er geleerd. Als het lukt is het leuk. Ja. Indien de Heere wil en wij leven zullen. Indien de Heer dat wij leven zullen. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Zo zullen wij dit of dat doen. Want als de Heer het niet wil, gebeurt het ook niet. In elk geval niet. Maar het punt is dat we zouden begrijpen dat onze levens ondergeschikt zijn aan de Heer. Op grond van het voorgaande gedeelte. Wij zouden ons vernederen voor de Heer en Hij zal ons verhogen. Wij zijn dienaren van Hem. En dus, we hebben dat sowieso ook als gelovigen, we hebben dat niet in eigen hand. Dat dit geen populair schriftgedeelte is, dat lijkt me duidelijk. Want men is geneigd ons te leren dat als wij nou maar iets willen, als we het werkelijk willen, dan is er ook een weg. En zo, waar een wil is, is een weg. Tot op zeker niveau is dat natuurlijk waar, maar eigenlijk is het andersom. Als we het niet echt willen, dan komt er ook niks van terecht. Dat is de betere variant, denk ik. Want voor de rest kunnen wij wel wat willen, maar of dat gerealiseerd kan worden, is nog maar zeer de vraag. Maar men probeert het ons wijs te maken en ook op zogenaamde evangelische niveau probeert men ons dat ook wijs te maken. Als we echt wat willen, zal de Heer ons ook de kracht geven om en de gelegenheid geven om dat te realiseren. En zo ligt dat niet. Wij kennen hopelijk de uitspraak uit Filippenzen hoofdstuk 2, vers 13... En heus, dat staat in hetzelfde verband. Het gaat over ons praktisch leven als ondergeschikt, als gehoorzaam aan Christus. Daar staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat betekent niet dat al wat wij willen door God ingegeven is. Integendeel, Het wil zeggen dat God ons via zijn woord uiteraard, want dat is de manier waarop God werkt, het een en ander in ons legt en daardoor kan een bepaald verlangen, een bepaalde wil inderdaad ontstaan. Maar het punt is dat die dingen dikwijls dan, of zo'n wil, eventueel strijdig is met wat wij van nature zouden willen. Heb je dat nog? In dit schriftgedeelte, Filippenzen 2, wordt de Heer Jezus zelf ons als voorbeeld voorgesteld. Die gehoorzaam werd en vernederd werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat was nog vers 8. Maar van hem weten wij dat hij zei, maar wat zal ik bidden? Die van, indien het mogelijk is, laat deze drinkmeker aan mij voorbij gaan. Maar aan de andere kant, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Waarmee je dus een illustratie krijgt van strijdige wil. En dat is betrekkelijk normaal ook in het leven van de gelovigen. Die na zijn oude mens van nature, ik zeg niet dat het slecht of goed is, ik zeg gewoon, het is zo, vanuit de oude mens bepaalde ideeën heeft, bepaalde richting in wil gaan wellicht of wat dan ook, terwijl daar aan de andere kant de werking van het woord tegenover staat, die iets anders zoekt. En ik weet daar zo gauw geen voorbeelden van. Daar ben ik ook blij mee trouwens. Waarom zou ik er verder op ingaan? Het gaat om het verschijnsel dat er tegengestelde belangen zijn en ook tegengestelde wensen. Maar wij zouden ons realiseren waar ze vandaan komen en nou ja, wat men eventueel kiezen moet. En soms, I hate to admit it, maar soms moet je dan een compromis sluiten. Het is soms niet anders. Liever niet, maar soms is het verstandiger. Toe maar. Maar het gaat er maar om dat wij zouden begrijpen dat de Heer iets in ons bewerkstelligt. Dat wil zeggen, de eventuele wil tot iets en daarna ook de uitwerking. Ja, ik weet geen voorbeelden. Ja, de enige die ik kan vinden zijn dan toch die uit de Bijbel. En dan krijg je iets als wie eens opzien is aan begeert, maar ja, die begeert een treffelijk werk. Dat kan dus, dat kan je dus begeren. Alleen zelfs dan is het nog de vraag of dat van de Heer komt of niet. Dat weet je niet. Ook al is het dan een treffelijk werk dat men begeert, misschien is het toch niet treffelijk dat men het begeert. Dat kan ik niet vertellen. Dat is niet te doen. Dat weet je niet. Ik weet nog dat ik weet niet precies hoe ik dat vertellen moet. Maar het is mij verteld door iemand die er rechtstreeks in betrokken was. Iemand die aan die Zuid-Afrikaanse dominee, wiens naam ik nou vergeten ben, vroeg waarom, zo'n activist weet u wel, tegen de apartheid in de tijd, die aan de man vroeg, maar waarom ben je eigenlijk theologie gaan studeren? In Kampen was dat. Want is, hè? Boezak, ja, Ellen Boezak, die studeerde in Kampen hier. En ik meen, het was Ben Groot-Enzering, dat kan ik nou ook wel zeggen. Die vroeg hem, waarom ga je nou theologie studeren? Waarom ben je theologie gaan studeren? En zijn antwoord was, het was de kortste weg naar de macht. Ja, als dat je motivering is, dan zit je toch verkeerd. Dan begin je misschien een treffelijk ambt, maar alleen maar om het ambt daarna te kunnen misbruiken. Voor een ander doel. Zie? Dat kan dus. Het is hem redelijk gelukt, denk ik. Maar misschien ook niet. Doe maar. Doet er ook weinig toe. Maar wat Jacobus zegt, komt dus volstrekt overeen met die uitdrukkingen uit Filippenzen. Namelijk, in plaats dat gij zou zeggen, indien de Heere wil en wij leven, merkwaardige wijze, heeft men dus vervolgens in christelijke kring bij alle plannenmakerij de term deo volente toegevoegd. Ik dacht vroeger dat het betekende, indien de eeuw het wil, de eeuw volente. Maar dat blijkt niet zo. Hè? Deo, God willende. Deo volente. En dat zet men er dan bij. En dan is men van het probleem weer af. Maar men zou het wat serieuzer nemen dan... zoals men ook de term gebruikt in de naam van... De Vader, de Zoon en de Heilige Geest dan wel in de naam van... Men gebruikt het nogal gemakkelijk hier en daar. Maar het is maar de vraag of het in de naam van Hem is. En je kunt ook wel zeggen Deo volent of indien de Heer het wil. Maar dan moet je het wel menen, anders moet je het achterwege laten. Toch? Nou goed. Maar zo zou het wel moeten zijn, indien de Heer wil... En dan staat er, en wij leven zullen, de strekking is, indien de Heere wil, dat wij leven zullen. Zo zullen wij eventueel dus dit of dat doen. Maar als je dat zo niet doet, dan staat er vers 16, maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Het idee alleen al dus, hè, dat men het eigen leven in de hand heeft, daarvan zegt Jacobus, dat is boos, dat is hoogmoed. Dan ga je aan de realiteit voorbij. Maar het probleem in onze samenleving is, dat ons dat nou precies geleerd wordt, om aan de realiteit voorbij te gaan. Ik zeg altijd, als je langs de weg of waar dan ook ergens een hoge heg ziet, meestal keurig onderhouden, dan weet je dat het niet de bedoeling is om achter die heg te kijken, maar je weet ook wat er is. Een begraafplaats. Ja, precies, ja. Soms een muur eromheen als het niet anders kan, maar men wil het niet zien. De prediker zegt, je kan het beter wel zien, liefst elke dag. Want dan weet je waar je aan toe bent. Daar word je wijs van. Ja, ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat, maar beter in het sterfhuis dan in de feestzaal of wat het maar was. Want van dat sterfhuis, daar word je wijs van. Deze wijsheid namelijk, dat het leven niet maakbaar is. Je hebt het wel, maar je raakt het kwijt. Vroeg of laat. En er is verder niks maakbaars aan. Je moet het een beetje in de hand zien te houden. Je moet je verantwoordelijkheden dragen. En je moet ook zien dat je er inderdaad iets nuttigs mee doet. Voor anderen bij voorkeur. Maar inderdaad, je moet zorgen dat je in leven blijft. En je moet ervan genieten zolang het kan. Want de dagen komen dat het niet kan. Dat is wat er staat. En dus toch, pluk de dag. Vers 17, wie dan weet goed te doen en niet doet, voor zo iemand is het zonde. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Dat is het nadeel van dingen weten. En goed doen, ja, het enige echte goed doen dat de Bijbel kent... is, het drukt zich uit in de bekende uitdrukking goede werken. Dat is een uitdrukking die nogal eens voorkomt. En als je die schriftplaatsen op een rijtje zet, waar die goede werken genoemd worden, dan is vanzelf duidelijk wat die goede werken dan zijn. En waarom werken goed zijn. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd hoe het precies zat. Maar de eerste, wat ik wel weet nog, is dat de eerste, zowel als de laatste keer waar de uitdrukking voorkomt, goede werken, Statenvertaling, daar staat erbij dat die goede werken werken zijn waarin God verheerlijkt wordt. Kortom, goede werken zijn werken tot heerlijkheid van God. Waarna ik meteen zeg dat die werken zelf moeilijk te beschrijven zijn dan. Dat doet de Bijbel trouwens ook niet. Maar het zal wel duidelijk zijn dat goede werken zijn vanwege de motivering die erachter steekt. Waarom men de dingen doet. En feitelijk leert de schrift dat al wat wij doen, zouden wij doen van harte, dus met volle inzet, Gode voor God en niet voor de mensen. En vervolgens staat er dan ook nog bij dat voor zover wij daar loon voor verwachten, zouden we dat verwachten van de Heer en dus ook niet van de mensen. Heb je dat? Nou, dat is wat het is. En als je die dingen weet, ja, dan heeft dat consequenties, want u bent hier niet vrijblijvend vanmorgen. Dat lijkt me wel duidelijk dan. Kortom, wij worden onderwezen uit de schrift en wij worden geacht daar in de praktijk dan ook uit te leven. En dan ga je weer, kan ik aansluiten bij wat ik eerder vanmorgen gezegd heb. Als je dat niet wil, dan wel niet doet, dan loop je inderdaad het risico dat ook dat woord zich sluit, ja, dat het dicht gaat. Dat je daarmee dat woord ook daadwerkelijk kwijtraakt. In de zin van, de Heer doet een spreektontje, wil een werk in je doen, jij weigert het, dan houdt de Heer op met spreken en dan gaat dus op een of andere wijze de Bijbel dicht. En dat is de situatie waarin inderdaad, ik zal het voorzichtig zeggen, maar waarin inderdaad veel christenen zich bevinden. En ik heb er gekend die beginnen na verloop van tijd zelfs te twijfelen sowieso aan hun zaligheid en alles wat ze ooit geleerd hebben en waar ze van overtuigd waren. Maar dus zo gaat het echt. Dan raak je het kwijt. Zie? Want als de Heer tot je spreekt, word je geacht gehoorzaam te zijn, te luisteren. Dat betekent niet doen wat er gezegd wordt, maar toch betekent het doen wat er gezegd wordt. Het is niet het uitvoeren van opdrachten. Het is leven uit wat je weet. En wat de Heer je onderwijst. En dat is waar Jacobus het over heeft. En kennelijk heeft hij de indruk dat zijn lezers de andere kant op hangen. Dat wil zeggen, zij weten wel, maar ze houden zich er niet aan. En vandaar dat de apostel zich nogal grof uitdrukt. Ik bedoel, hij scheldt ze uit, hè. Gedraagt u als ellendigen en treurt enzovoorts. En gij roemt in uw hoogmoed en dat soort dingen meer. Wij weten niet aan wie die brief letterlijk geschreven is. Nou ja, aan de 12 stammen in de verstrooiing. Als je dat neemt zoals het er staat, dan betekent het dus dat de idee is dat in het algemeen binnen de christenheid deze gezindheid er is. Namelijk die van hoogmoed. En dat kon wel eens kloppen. Sterker nog, maar het is niet helemaal eerlijk als ik dit er zo bij vertel, maar sterker nog, in het algemeen worden wij blanken, ik kijk naar Lizio. In het algemeen worden wij blanken in de rest van de wereld, onder andere volkeren, beschouwd als hoogmoedig. Misschien heeft men gelijk, ik weet dat niet. Niet echt, ik bedoel, dan moet ik me er eerst in verdiepen, dat doe ik liever ook niet. Bovendien, je vindt datzelfde, vind je overal natuurlijk, hè? Hoogmoed bij de mens in het algemeen. Maar misschien heeft men wel gelijk, ja, dat zo is. En ook en vooral in een christelijke wereld. Want men beschouwt zich dan toch als verheven. Het gaat er niet om of het terecht of ten onrecht is. Men beschouwt zich als verheven boven de rest van de wereld. Wij weten wat goed is voor de hele wereld. En wij, als het een beetje mee zit, beschouwen we ons ook nog als verantwoordelijk daarvoor. En dat soort dingen meer. Het is maar de vraag in hoeverre dat juist is. Tot op zekere hoogte is het juist. Namelijk, wij zijn verantwoordelijk om het woord van God te bewaren en over de hele wereld te brengen. Dat is wat het is. En daar gaat nog het een en ander mee gepaard, als vanzelfsprekend. Maar dat is de verantwoordelijkheid die we hebben en daar houdt het wel ongeveer op. En het heeft niks met hoogmoed te maken. Dat heeft van doen met het dragen van verantwoordelijkheid. En dat men dan uitgemaakt wordt voor hoogmoedig, ja, dat zal ook wel. Vandaar dat ik die dingen met enige terughoudendheid zeg. Ik weet nooit waar die dat soort oordelen op gebaseerd zijn. Maar ik ben van mening dat de verantwoordelijkheid die men als christen heeft, dat men die heeft losgelaten en dat die plaatsgemaakt heeft voor hoogmoed. Wij weten wat de wereld nodig heeft en we zullen het er brengen, voor zover het in ons vermogen ligt. En dat ligt niet in ons vermogen, uiteraard, maar het is ook niet de bedoeling. Kom dan. Sluit trouwens gewoon aan op nog steeds. Gaat nog steeds verder, gewoon in hoofdstuk 5. Hè? Blijft gewoon hetzelfde onderwerp. Dat blijkt alleen al uit dat woord wel aan. Dat ons weer voorgesteld wordt. Dat was in vers 13. En nu nog een keer. Wel aan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden. Het is de herhaling van hetzelfde. Dat wil zeggen, weent en huilt over uw ellendigheden. Dat is ook ongeveer wat we in 4 vers 9 lazen. En nu herhaalt in 5 vers 1. En dat rijkdom en hoogmoed hand in hand gaan. Ja, ik geloof niet dat ik u dat hoef uit te leggen, toch? Zo gaat dat toch? Welaan u gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Dat wil zeggen, die over u komen zullen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden, of worden door de motten gegeten. Uw goud en zilver is verroest of wordt verroest, of gewoon verroest, is bezig dat te doen. En hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Het is dat het woord er aan het eind van de zin staat, laatste dagen. Anders had ik u het sowieso wel verteld. Want het idee is dat zo tegen de tijd van de wederkomst van Christus, beter nog, in de tijd van de wederkomst van Christus, die hele rijkdom, of veronderstelde rijkdom, voor zover die ergens in de wereld is, zou vergaan. Demonstratief. Nou, weten we allemaal dat rijkdom een betrekkelijk begrip is, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, er hoeft maar weinig te gebeuren en die hele rijkdom is weg, hè? Ik kreeg tientallen jaren geleden van iemand ooit een aandeel, zo'n ding, zo'n Russische spoorwegen. Was dus absoluut het papier nog niet waard waar het op gedrukt was. Want die Russen die hebben spoorwegen aangelegd in de 19e eeuw en hebben toen geld daarvoor geleend hier in West-Europa. Dus ze zijn over de hele wereld, weet ik hoeveel aandelen Russische spoorwegen verkocht. En toen ze ongeveer klaar was, hebben ze gewoon het spulletje genaast. Dat wil zeggen genationaliseerd, zodat iedereen die er aandelen in had, was daarmee zijn geld kwijt. Dat is Russische economie. Was dus de economie. Ik vond het wel interessant, zo'n ding. Toen vroeg ik er eens naar en toen bleek dat de goede gever van dat aandeel aan mij, die had dozen vol van die dingen liggen. Op zolder, ja. Stapels van dat spul. Ik vond het wel aardig. Ik heb hem ingelijst en heeft een poos aan de muur gehangen. Maar ja, ik heb al mijn wanden staan vol met boeken. Dus ja, het hangt er nou niet meer. Maar ik heb hem nog wel ergens liggen. Ik vond het toch wel aardig om te bewaren. Dat lijkt heel wat te zijn, maar het is helemaal niks. Het is namelijk flauwekul. Het is niet aan mij om te roepen dat hetzelfde van toepassing is op al dit soort papieren, ook vandaag. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het zo is. Het betekent niks. Het is lucht, wind en wat er maar is. een gebakken lucht. En, maar we hebben afgesproken om dat elkaar niet te vertellen. Want we leven liever in die waan. En het ligt voor de hand dat ik u die dingen uitleg, maar ik ga dat toch maar niet doen. Maar ik weet niet of je er wel eens bij nagedacht hebt. Als je een mens carrière maakt, dan op den duur krijg je een leidinggevende functie in de politiek. En de hoogste positie die een mens bijvoorbeeld in Nederland kan bereiken is, nee, dus niet die van koning. Want dan moet je ingeboren worden. Dat hoef je niet te bereiken. Dat valt je toe. Maar het hoogste wat je in Nederland kunt worden is minister-president. En dat doe je dan een poosje. En toen dacht u, nou, dan daarna valt zo iemand terug. Dan kan hij naar het rusthuis of gaan met pensioen. Dan moet ik u zeggen, nee, zo gaat het niet. Als ze van die hoogste post in de landen verdwijnen, dan gaan ze in een andere functie verder. En dan krijgen ze 3, 4, 5, 6, 10 keer zoveel salaris. Want de carrière gaat gewoon verder. En die carrière gaat dan verder bij een financiële instelling die wij een bank noemen. Want dat is het hoogste wat een mens bereiken kan. Dat kan je ook meteen zien aan de hoogte van het salaris. Waar er nog bij komt de bonussen. En wat het maar was. Dat is het hoogste wat een mens kan bereiken. Als je dit verhaal omkeert, dan weet je meteen dat de wereld dus niet geregeerd wordt door de regering, maar door de bank. Maar al wat daar omgaat bij die bank, dat zijn bankbiljetten. Dat zijn cijfertjes. En die betekenen niks. Echt helemaal niks. Alleen ze hebben onderling afgesproken dat ze wel wat betekenen. En vroeg of laat dondert dat hele kaart. Sorry, maar ik heb geen sterkere termen, dus ik moet het hiermee doen. Vroeg of laat dondert dat hele spul in elkaar. Het was al in de 70e jaren dat die Maitreya zijn komst aankondigde. En reeds toen werd gezegd dat die figuur pas openbaar wordt als eerst de hele economie op de fles zou gaan. De beurs zou in elkaar storten. Dat achtte men toen onmogelijk. Maar het is al eens een keer gebeurd. En toen hebben de nationale overheden het een en ander weer op poten gezet. In 2008, 7 jaar geleden. Toen hebben ze het zaakje weer een beetje op poten gezet op kosten van de belastingbetaler. Maar dat kan zo niet doorgaan. En toch gaat het zo door. En het hele punt is dat regeringen, nationale regeringen, daar helemaal geen invloed op hebben, daar helemaal geen controle op kunnen uitoefenen. Want ik heb u net geïllustreerd, die hele financiële wereld staat boven al die politieke toestanden. En zeker boven de nationale regeringen van de diverse landen enzovoorts. Die maken de dienst uit, maar het is niks anders dan windhandel. Gebakken lucht. En dat heet rijkdom. Maar van de ene dag op de andere kun je alles kwijt zijn. Omdat het namelijk niks is. Vroeg of laat valt het door de mand en het is alles gebeurd. De zogenaamde malaise, zo noemen ze het in het Nederlands geloof ik. De malaise was in de, wat was het, 30e jaren? Eind 20e jaren, geloof ik wel. Zoiets. Toen stort ook de beurs in. Er zijn mensen die schatrijk waren, zijn straatarm geworden van het ene moment op het andere. En dat herhaalt zich en steeds vaker. En op den duur is dat uiteraard niet meer te redden. Zo simpel is dat. Want het is gewoon allemaal niks. Kun je het voorstellen dat er, weet ik hoeveel honderdduizenden mensen, ook in Nederland, werkzaam zijn in beroep waarin handel wordt gedreven met iets wat helemaal niet bestaat. Met geld dat er niet is. Ze zijn er druk mee bezig. Met zogenaamd geld verdienen, terwijl in werkelijkheid doen ze niks dus. Want wat verhandelen ze dan? En wie heeft er wat aan? En als men wat verdient, dan komt het omdat de ander het verlies leidt. Dat schiet helemaal niet op. En er wordt niks geproduceerd, er wordt niks gedaan. Het is alleen maar dit. Kortom, als je nou praat over overheidkosten voor je productie, dan moet je daar eens gaan kijken. Zie? En we zeggen, het gaat goed met de economie, want de huizen worden weer duurder. Ik weiger om zoiets te begrijpen. Want het lijkt mij dat daarmee, als de huizen duurder worden, ze buiten mijn bereik komen. Dat zijn ze sowieso, dus maakt verder niks meer uit. Maar buiten bereik, niemand kan het meer betalen. Wat heb je er dan aan? Dan dient het tot niks. Dan gaat het dus helemaal niet goed met de economie. Het gaat pas goed met de economie als u en ik zich eindelijk een eigen woning kunnen veroorloven. Dan moet of ons salaris omhoog. We gaan straks collecteren. En dan. Of de prijzen van de huizen moeten naar beneden. Maar degene die beleggen in die huizen zeggen, we gaan erop achteruit, want de prijzen zakken. Je redt het dus nooit. Vroeg of laat moet zoiets bijgesteld worden. En vroeger stelden we dat nog bij door de munt te devalueren. Maar ja, sinds we in de euro zitten mag dat niet meer. Dus toch? Sinds al die landen hun economieën aan elkaar gekoppeld hebben, er afspraken over hebben, kan dat dus ook niet meer. En daarom dondert het zaakje vanzelf in elkaar. Zo simpel is het. Dat tegelijkertijd die financiële wereld zeer ingewikkeld is, ja, dat mogen dan zo zijn, maar dat is alleen maar om ons één rat. Met een T. Een rat voor de ogen te draaien. Dat is wat er gebeurt. Wij leven in een wereld die, in een samenleving die van het ene moment op het andere niet alleen kan in elkaar storten, definitief, dat zal daadwerkelijk gebeuren. En dan is de tijd rijp inderdaad voor Cher, voor de antichrist. Dan begint het hele verhaal van de grond af aan overnieuw met een nieuwe op te zetten economie. Dat is waar het naartoe gaat. En daarom kondigt de Bijbel aan, niet alleen in het algemeen een oordeel over de levende mensen, door de Heer zelf, maar tegelijkertijd een ondergang van de bestaande cultuur en in de eerste plaats van de rijkdom. Als je later leest in Openbaring bijvoorbeeld, ik bedoel later is een paar bladzijden verder, dan lees je over de ondergang van Babel en dan wordt de spot gedreven met de rijkdom van die stad en daarmee van het hele wereldrijk van die dagen. Het betekent echt allemaal niks. En dat is wat hier gezegd wordt. Waar nog bij komt dat iemand kan niet door zijn eigen werk een paar ton verdienen. Dat is onmogelijk. De moeite die een mens daarvoor hoeft te doen om zoveel geld binnen te slepen is belachelijk. Dat ben ik serieus. Niemand kan met zijn handen zoveel geld vergaren. Denk er maar eens over na. Als hij het toch doet, dan doet hij dat ten koste van anderen. En dat is het uitgangspunt hier. Heb je dat? Ik bedoel, de economie zegt, alles is gratis in de wereld, je kan het zo oprapen. Alle grondstoffen die we hebben zijn gratis, zitten in de grond. Voor zover het wat kost, is het alleen de kosten van het handwerk om het uit de grond te halen. Dan heb je de grondstoffen. En daarna maakt men er producten van en dat kan alleen omdat men het handwerk verricht om het om te zetten naar producten, kant en klaar enzovoorts. Maar niemand kan in een jaar tijd zoveel werk doen dat hij een paar ton daarvoor krijgt. Dat is in geen enkele verhouding. En als hij het toch krijgt, komt het omdat anderen het moeten opbrengen. Het is gebaseerd op de armoede van anderen. Als je de beurs wint, betekent dat de ander verliest. Dat kan niet anders. Je verdient daar niks mee. Je bouwt alleen anderen uit. En ik heb een hekel aan om dit te zeggen, want ja, dan zegt iemand, nou ja, dan moeten we toch maar communist worden. En dan had Marx toch gelijk en al dat soort dingen meer. En ik heb een bloedhekel aan het communisme, om nogal wat voor de hand liggende redenen. En Marx blief ik ook niet. Nou ja, de Marx Brothers vind ik wel aardig, maar die... Die Karel, daar hou ik niet van. Die andere vier, dat is wel aardig. Maar toen maar weer. Maar er zit natuurlijk wel degelijk een kern van waarheid in. Want het hele punt... Ik ben van mening dat geen enkel economisch systeem werkelijk zou werken. Of een regeringsvorm. Ik ben van mening dat wat men nodig heeft, is die vrucht van de geest. De nederigheid van dat men als mens leeft om de Heer te dienen. En niet om zich een inkomen te vergaderen, maar om zelf fatsoenlijk in leven te blijven en eventueel daarmee voor anderen ook nog wat te betekenen. Dat is de normale levenshouding. Zie? En dan weet ik, dan roept men ook in Nederland, ja, we moeten solidair zijn enzovoort. Maar u weet wat solide betekent? Ja, iets wat solid is, is één geheel. Eén blok. Dat is solide. Dat is wat het woord betekent. Het is één ding. Daar komt het woord solo ook vandaan. Het is één ding. Enzovoorts. Maar hoe zouden wij solidair moeten zijn met mensen die totaal anders zijn dan wij, een totaal andere levenshouding hebben, een totaal andere belangen hebben dan wij? Welke solidariteit? Met de andere leden van ons volk, de andere Nederlanders. Begrijp je me goed, het zijn de linkerkant, dus de linkerkant in de politiek, die zeggen wij moeten solidair zijn. Met wie? Met de rest van Nederland? Dan ben je een nationalist en dan sta je ineens niet meer links, maar rechts. Dus met wie moet je solidair zijn? En voor wie moet je medeverantwoordelijkheid dragen? Het gaat echt niet werken, tenzij we dan werkelijk met elkaar verbonden zijn. Maar ik zeg u al, dat mag niet, die hebben ze verboden. Tenzij dan dat we solidair zijn met de hele rest van de wereld. Maar waarom voeren we dan oorlogen nog? En waarom menen we dan ergens in te moeten grijpen? Het is volstrekt onmogelijk. En wat voor systeem, welke regels men ook bedenkt, voor de wereld op allerlei niveau, politiek, maar ook economisch, het heeft echt geen zin. Het enige wat overblijft is dat wij met elkaar verbonden zijn, doordat wij onze levens hebben gesteld in de hand van de Heer en dat wij in nederigheid hem dienen. Dat is wat het is. En leren te leven uit wat de Heer ons geeft, in dankbaarheid enzovoorts. En dat is het dan. En voor zover we voor anderen wat kunnen betekenen, dat is inderdaad de bedoeling, want zo doet de Heer zelf dat ook. En op die grond zal in de toekomst wel degelijk een wereldregering, maar ook een economisch systeem gebouwd worden. Maar de beginselen daarvan vinden wij wel degelijk in de Bijbel. Kijk, en het besef van dit soort zaken maakt ons meteen definitief tot vreemdelingen in deze wereld. Wij horen niet bij links, wij horen niet bij rechts, we horen ook niet ertussenin, wij horen bij boven. Bij dat koninkrijk van Christus, dat tot op heden alleen maar boven is. En daarom zouden wij onze loopbaan lopen, staat er dan, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die inderdaad door God verhoogd is geworden. Als je dan toch dat idee hebt om iets hoogs na te streven, wel nu, dat gaat alleen langs deze weg van nederigheid en dienstbaarheid aan de Heer wel te verstaan. En als dat tot gevolg heeft dat wij hier op aarde, in dit oude leven hier op aarde, misbruikt worden, nou ja, dan is dat maar zo. Dat is het punt niet. Bovendien, als men ons onrechtvaardig behandelt dus... De Bijbel leert dat de Heer onze rechter is en dat hij recht zal doen, ooit. Dus dat is helemaal onze zorg en ons punt niet. Zie? En daarom staan we overal buiten. Niet uit arrogantie, niet uit hoogmoed, maar wel omdat we beter weten. Dat wil zeggen, onderwezen zijn uit het woord. En uit dat beter weten zouden wij ook daadwerkelijk goed doen. 4 vers 17, dan is dat nog steeds. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. En verder, ja, ons leven als christenen hier blijft altijd een compromis. Dat is nu helemaal niet anders. Bij de meeste bezigheden die wij doen, zeker als dat beroepsmatig is, zijn we ook betrokken in dingen die volstrekt onrechtvaardig zijn. Maar ja, we hebben gewoon geen andere keus. Wat overblijft is dat we ons daar niks van aantrekken en gewoon zeggen, wie we ook zijn en wat wij ook doen, wij doen het van harte, goden en niet de mensen. Dat men daar misbruik van zal maken, ja, dat gebeurt, maar alle mensen worden in de wereld misbruikt. Zo gaat het altijd, dus dat is in het systeem ingebakken. Andere keer hebben we het daar wel weer eens over, maar nu liever niet. Maar het zit in het systeem ingebakken. Maar we hoeven ons daar niks van aan te trekken. Omdat we weten wie we geworden zijn in Christus. Maar dat geldt dus alleen als wij daadwerkelijk ook leven uit die beginselen. En dat is de oproep van Jacobus, uitlopend trouwens, maar zover zijn we nog niet in hoofdstuk 5 bij de oproep om inderdaad ons te wijden aan het tegenwoordige werk van Christus. En dat heeft slechts van doen met de opbouw van de gemeente. Nou ja, daar heeft dat, hoe heet het ook alweer, dat zalven met olie enzovoorts. Weet je wel, dat heikele onderwerp over genezing en alles, dat heeft daarmee te maken. Maar daar hebben we het later over. Want het is voor nu de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. In het besef dat we uw eigendom geworden zijn en dat u ons opvoedt en doet opwassen in geloof, in kennis, in waarheid en in genade. Om in de toekomst alsnog deel te hebben aan uw heerlijkheid. Weliswaar zijn wij dan in deze wereld vreemdelingen en bijwoners en misschien veracht en misschien ook misbruikt. Maar we danken u dat we als uw eigendom mogen leven uit de kracht die u ons verleent. En mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom dat wij wel degelijk iets mogen weten over de toekomst. En ons daarnaar ook mogen richten. In het besef dat alles om ons heen zo zonder meer van voorbijgaande aard is, maar dat we mogen leven uit dat woord dat blijft tot in der eeuwigheid. En daarom danken we u voor deze morgen en vragen u ook, Vader, of u ons wil bewaren voor de duisternis van deze wereld en uw naam in ons wil grootmaken om Christus wil. Amen.